próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
14 december is de nieuwe Avatar-film uitgekomen. Maak kans op een droomreis naar Walt Disney World in Florida, waar je de wereld van Avatar op de meest spectaculaire manier kunt ontdekken. Ga naar ad of jouw regionale titel.nl/Disneyworld en maak kans op deze onvergetelijke ervaring.
Nieuwe plopkappen, we hebben geen nieuwe microfoons.
Maar dit is van de afdeling marketing of zo. Het klinkt niet per se beter.
Nee, maar er staat wel een mooi AD-logo op. Dus...
Maar je, als je eraan gaat zitten draaien, dan wordt het een enorme herrie.
Ja. Voor de foto, Dennis, maak jij een foto? Uh-huh.
Heeft hij
ja, dan zet ik hem er nog even snel op.
Dat heb ik net gedaan, hè. Dus...
Dit is een toneelstuk, dit. Alles is toch een toneelstuk? Oh nee, dit niet. Dit is echt.
Sinterklaas, vanochtend.
Directeur video van de NPO Frans Klein legt tijdelijk zijn functie neer, maar gaat nog wel even in diezelfde functie naar een belangrijke tv-beurs in Londen. Dat is wel heel tijdelijk. En Move Over Sinterklaas, Santa is Coming to Town. Met daarbij de onvermijdelijke kerstcommercials. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong. Geen oorbellen. Ze liggen al op tafel. Goed zo. Mediajournalist Dennis Jansen.
Ja, liggen ook op tafel.
Liggen ook op tafel. Ja. Mooi. En je haar ook?
Ja.
Wat klinkt jij zacht eigenlijk?
Oh, en nu?
Ja, beter? Moet je gewoon in de microfoon praten. Ik zit jou even wat harder.
Oké. Zullen de luisteraars blij mee zijn?
Ja. Mediajournalist Martin Blanke. Mooi jasje.
Dankjewel. Wil je daar iets over zeggen?
Nou, nee, eigenlijk niet.
Oké, dan zie je het op Instagram.
Ja. En mijn naam is Manuel Venderbos. We gaan beginnen.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Is toch mooi dit?
Everywhere you go.
Zojuist heeft de publieke omroep laten weten dat er een extern en onafhankelijk onderzoek komt.
En ook in dit verband NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk zijn functie neer in afwachting van het NPO-onderzoek naar de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door.
Straks meer over Frans Klein en zijn tijdelijke aftreden en alles over die onvermijdelijke kerstcommercials. Maar eerst, die heb ik van jou gepikt, Angela, ranking Sinterklaas.
Ja, die had ik weer van Mark.
Oh, nou,
ze gaan dus het allemaal geven lekker door aan elkaar. Nee, ja, er waren, ik kan me niet herinneren dat er ooit zoveel Sinterklaas op één avond op televisie waren bij de NPO.
Het waren allemaal dezelfde. Het is maar één Sinterklaas,
nou,
toch?
Ik ben blij dat er vanaf 8:30 waarschijnlijk geen kleine kinderen meer voor de televisie zaten. Want die waren ernstig in een soort identiteitscrisis gekomen, denk ik.
Allemaal.
Als je de gewone, de echte Sinterklaas ook nog mee rekent, heb ik er vijf langs gekomen. Maar er was geen Sinterklaasjournaal gisteren. Dus dat moet je dan even in de herhaling of zo hebben meegepikt. Maar als ze wel naar Kees van der Spek hebben gekeken bij Boulevard, dan hebben ze ook al die crisis ervaren. God, wat was dat slecht.
Ja, oh, arme Kees.
En ik vind Kees echt heel leuk. Hè? En Kees moet vooral blijven doen wat hij doet en ook achter de desk bij Boulevard blijven staan. Maar Sinterklaas spelen is niet een van zijn kwaliteiten.
Ja, nee. En goede tijden, slechte tijden had ook nog Johnny Kraaikamp. Dus die vergeten we misschien even.
Ook nog. Die heb jij...
Ja, die heb ik vorige week gezien.
Ja.
Maar stond hij dan boven of onder Kees van der Spek?
Nee. Johnny Kraaikamp stond denk ik op 2 op die avond. Want dat was, of op 3. Want we hadden ook nog natuurlijk bij Paul de Leeuw een Sinterklaas. Ja, die is ook heel goed.
Ja, nee, ik dacht eigenlijk dat Kees van der Spek de slechtste van de avond was. Want dat was echt tenenkrom met dat toneelstukje bij Boulevard. Nou ja, daarna kregen we Hans Kesting bij Sint en de Leeuw. En nou, die was als vanouds, die is altijd een beetje baldadig. Ik moest alweer lachen omdat de eerste grap meteen over Matthijs van Nieuwkerk ging. Toen dacht ik, nou kijk, dat is nou goed van een VARA-programma. Meteen gewoon de knuppel in het hoendork en laten zien dat er geen heilige huisjes
en
zijn.
En wat was de grap? Is dat na te vertellen of had je moeten zien?
Hij werd, gaan we zo beginnen, moet ik meteen op mijn knieën. Maar wel meneer Sinterklaas voor jou. Daar kwam het in het kort op neer. Je moet het gewoon
toch
zien,
even zien.
Ja, niet, wordt nu niet heel hard gelachen. Maar dat is...
Nee, daarom. Dat zou ik ook niet doen. We hadden natuurlijk directeurtje bij VI.
Nou ja, dat is natuurlijk wel gewoon de grote baas van SBS6, Net 5 en Veronica.
Ja.
Mag het niet dat ik dit moet zeggen, maar even voor de mensen thuis.
Mag
dat...
ik daar even een persoonlijk verhaal over vertellen?
Ja, misschien eerst even uitleggen wat die doet het elk jaar. Hè? Die...
Marco Laurens.
Ja. Nee, ja, ik zat gisteravond in een online dienst. En ik zat in mijn uppie thuis. En,
het klinkt als een kerkdienst, maar dat is niet wat het was, toch?
Nee, online dienst. Dus dat, ik
internet,
schreef
voor
de website.
Ja.
Oh, ja.
Dus ik zat daar helemaal in mijn uppie. Er was niet echt heel veel sfeer. Ik had zelfs dit jaar geen chocoladeletter van niemand gekregen. Dus ja, ik had eigenlijk helemaal niet de kerststemming. Ik zat gewoon niet zo lekker in mijn velletje.
Sinterklaasstemming.
Toen kwam dat dus op de buis. En ik heb echt 10 minuten keihard zitten lachen.
Ja, ja, want Marco Laurens speelt dus een vrij chagrijnige Sinterklaas die er van tevoren al geen zin in heeft.
Hij is maar bloedje chagrijnig.
Ja, hij kwam daar dus in beeld met een waterpijp en een glas wijn in zijn handen. Zeurend.
Overal leggen bierflesjes geloof ik, of wijnflessen. Ja, die gaan we het niet zien.
Kleedkamer was echt een zooi geworden. En vervolgens komt hij op, beleegt hij dat hele publiek. Iedereen krijgt er van langs. En daarna komt hij aan tafel en begint hij weer te klagen van ik had hier helemaal geen zin in en ik heb net al die, ik citeer, kutkinderen uit het gooi al gehad. En vervolgens gaat hij iedereen die aanwezig is ook nog even beledigen. Dus Chris Woods gaat eraan met zijn gebit. Ja, eigenlijk iedereen komt voorbij met
advocaat Knoepert.
Ja, advocaat Merel
Knoepert. Merel EK met de dikke vandalen.
Ja, en de cadeautjes, dat is denk ik gewoon... Dat moet echt traditie blijven.
Die helm.
Dat mogen ze niet stoppen. Ja, Van der Gijp kreeg dus een helm cadeau met een dildo erop. Ja. Verwijzend naar het filmpje dat ze altijd tonen in het programma.
Maar ik vond zijn timing echt heel goed. Dus dat is echt heel knap wat hij deed. Allemaal van die slechte mop vertellen.
Zullen we zeggen dat hij een groter succes is als Sinterklaas dan als programmadirecteur van SBS?
Dat schreef jij in je column
dat
ook al.
Dat is wel
al,
hoe heet de conclusie die we kunnen
trekken? Ik heb hem net nog even geappt. Misschien een theatertour beginnen. Eigen theatertour.
Ja. Ja, het is natuurlijk plat.
Heeft hij gereageerd? Heeft hij gereageerd?
Ordinair wat het was. Ja, ja. Maar dat hoort bij dat programma. Ja, en daar was het spot on in.
Maar jij zegt slecht als programmadirecteur. Maar hij heeft gewoon een programma dat 7 dagen per week uit wordt gezonden. En rond 1 miljoen kijkers scoort. Nou, dat is toch geweldig
eentje
succes.
Heeft hij er. Ja, eentje.
Ja. Maar ja, het is de hele week door.
We hebben ook herhalingen van de Alleskunner VIP's geloof ik. Ik heb dinsdag op vrijdagavond tegenwoordig. En Andy en Melissa en zo.
En vorig jaar was het niet. Want toen hadden ze... was net coronamaatregelen, want volgens mij net geen publiek. Toen hebben ze het afgeblazen.
Maar hij hint er nu op alsof het de laatste keer was.
Ja.
Zou zijn.
Nou ja, stoppen op je hoogtepunt, toch?
Nou ja, weer meer dan 1 miljoen, toch, geloof ik?
Ja, het is de tweede keer dit in de oranje winter dat ze boven 1 miljoen uitkomen.
Ik dacht even, want hij was gestopt met drinken. Ik dacht even die jenevenfles, hè? Zit daar
water in. Zat er wel water in? Ja, dat deed hij ook wel goed dan.
Dat kan toch niet anders? Ik bedoel, dan had hij daar in komen onder die tafel
geweest. Ik zeg, ja, 4-5 keer zo'n slok. Denk, nou...
Ja, maar hij trok wel met zijn gezicht. Dus je dacht, tenminste...
Acteur, hè?
Ja, acteur, zeker. Ja. En dan was er nog bij Op 1 was er ook nog een Sinterklaas.
Ja, ik heb natuurlijk vandaag een column geschreven... die grotendeels over Jan Slachter als Sinterklaas bij Op 1 ging. Want dat vond ik echt, nou ja, noem het maar. Wat heb ik het genoemd? Gênant, seksistisch, een wanvertoning en de NPO onwaardig.
Ik vond het alsof hij een beetje Marco Laurens nadeed. Alleen dan de slechte versie.
Ja, het probleem is dat hij zijn persoonlijke veters daar zat uit te vechten. En je kan van alles zeggen. En dat die Sinterklaas bij VI was ordinair plat... Maar A, past dat bij het programma? En B, zit het boordevol met zelfspot? Ja. Zij gebruiken dit niet om persoonlijke vetes uit te vechten. Maar dit is gewoon precies... hij neemt alles en iedereen op de hak. En je wordt als kijker niet buitengesloten. En dit bij Op 1 ging echt compleet over de hoofden van de kijker heen.
Zoals welke vetes werden dan uitgevochten?
Nou ja, met Suzanne Kunstler, toch? Jan Slachter zat daar aan het einde van de uitzending. Het is volgens mij ook voor het eerst dat ze bij Op 1 een Sinterklaas hadden. Maar ze wilden iets leuks doen op Sinterklaasavond. Nou ja, daar kwam Jan Slachter binnen in de WNL-uitzending... als Omroep Max Sinterklaas. Die inderdaad volgens mij probeerde een soort tegendraadse Sinterklaas te zijn. Want hij begon over de zonnepanelen, waar hij helemaal niks vond, daar gleed hij over uit. Kernenergie vond hij dan wel fantastisch. Hij was niet woke. Maar hij begon dus ook weer over Suzanne Kunstler. Dat
over
hij een pallet met bezems had afgeleverd bij de VARA, omdat ze daar zo versleten zijn, omdat ze hun straatje schoonvegen. En hij begon weer over haar uiterlijk. En dat vind ik gewoon echt een zwakte bot. Ik bedoel, als daar iemand met een man in een donkerblauw pak had gezeten, was hij daar nooit over begonnen. Maar nu is het een vrouw en nu wordt er zogenaamd over de zwarte jasje en de zwarte rok over de knie. Het was niet grappig. Het had totaal geen enkele functie. Het was puur persoonlijke rancune die daar eruit kwam, want hij moet Frans Klein uit de wind houden. Ik vond het echt smakeloos.
Maar was het een idee van Omroep Max of was het een idee van WNL?
Van WNL.
Van WNL.
Ja, het was trouwens die bezems was volgens mij ook van NBO en NOS. Hè? Die had hij er ook bij.
Nee, dat waren spiegeltjes.
Spiegeltjes en bezems.
Spiegeltjes had hij bij de NPO afgeleverd en bij de NOS.
Maar waarom dit ten opzichte van het directeurtje bij SBS niet werkt, is... Dit gaat over mensen die er niet bij zijn. Kijk, directeurtje maakt ook even snel weer een grapje over Dick Advocaat en over Jan Boskamp. Maar dat zijn mensen die daar embedded zijn. Dus die kennen ze allemaal.
Ja.
Maar dit ging over mensen die er niet bij betrokken waren. Ja, het sloeg nergens op. En het was niet persoonlijk. En er was dus nul zelfspot. Want hij heeft voor mij geen één grap over zichzelf gemaakt, of wel?
Nee.
Nou ja, en dan werkt dit gewoon niet. En ja, het is ook gewoon niet het podium om dit soort fetis uit te vechten. Doe dat inderdaad je blauwe maatpak en het zwarte pakje tegenover je.
Bij het huisje zat aanvankelijk wel twijfels toen ze het morgens opperden.
De redactie.
De redactie. En want hij wilde eigenlijk niet een toneelstukje. Dat is het uiteindelijk wel geworden.
Nou ja, het is ook een journalistiek programma dat.
Ja, ja, het ging toch over tradities.
En
dat vond hij toch wel, dat gaf de doorslag. En ze hebben daar inhoudelijk verder niet, zich niet mee bemoeid. Dus wat hij daar ging zeggen, dat wist hij niet.
Nee, maar ik vind het ook een gemiste kans. Ik bedoel, als Sinterklaas daar was gekomen, hij had chocoladeletters uitgedeeld en hij had gezegd, fijn dat we het allemaal hier zo warm erbij zitten en alle mensen thuis nu naar een berg pakjes kijken, maar denk in deze tijd ook aan de mensen die het minder hebben. Dan was het een mooi verhaal geweest, dan was het Jan Slachter waardig geweest, dan was het Omroep Max waardig geweest, maar hier gooit hij echt zijn eigen glazen mee in.
Tot zover. Dan even over één specifieke verslaggever van het WK, van de NOS, Joep Schreuder. Joep, ik doe Mart Smeets na Schreuder.
Kunt u iets vertellen erover?
Ja, zeker Galiet, daar kan ik zeker wat over vertellen. Hij doet niet alleen zijn maniertjes, Mart Smeets na, ook in zijn postuur. Maar goed, daar zou van Mart Smeets nog van zeggen, soi. En iedere presentator kan iets leren van Mart Smeets. Maar bij Joep gebeurt iets heel geks. Normaal schakelen ze dan zeg maar van de studio naar de verslaggever. En die staat dan naast een sporter die net gesport heeft. De presentator in de studio zegt dan, we schakelen even naar Bert Maalderink. Die staat bij D&D. En dan stelt Bert Maalderink gelijk een zuigerige vraag. Zo gaat het toch?
Ik heb wel een beetje het idee dat er een mening doorschemert in jouw vraag.
Nou ja, het gekke is, als je naar Joep Schreuder schakelt, dan staat hij eerst naast de sporter. Dan zegt hij, ja, ik sta naast deze sporter. En dan gaat hij vervolgens zijn vraag stellen en dan gaat hij buiten beeld. Dat vind ik heel gek.
Ja, ik heb het idee dat je het vervelend vindt.
Nou, gek.
Ja. Vind jij het vervelend, Angela?
Laat ik hierbij meteen zeggen, ik ben niet de grootste voetbalkenner. Ik ben ook niet de grootste voetbalfan. Maar dit WK krijg ik natuurlijk wel mee. Kijk ik af en toe wat dingen. En ik vind echt dat Joep Schreuder de mensen behandelt, de kijkers behandelt, alsof het zelfs zwakzinnige kleuters zijn. En mijn voetbalkennis is misschien ook van het niveau zwakzinnige kleuter, maar daar hoef ik me nog niet zo te laten behandelen door de verslaggever in dienst. Dus ik zap altijd. Ik word echt gek van hem, van zijn maniertjes en van zijn dingen en van zijn toontje en van zijn alles, echt.
Nee, ik erger me niet aan hem.
Nee, helemaal niet?
Nee hoor, helemaal niet.
Je vindt hem fantastisch.
Nou, dat hoeft toch niet per se?
Ik ben wel benieuwd.
Niet erger, niet meteen fantastisch vinden, toch?
Hey, ik denk dat Dennis en ik een beetje hetzelfde. Ik storm inderdaad wel eens, maar een beetje neutraal ernaar kijken. Van ja, ach, die man, ja.
Nou, ik vind het leuk. Die man heb ik ook niet.
Ik vind het leuk om zo op tv.
Ja. Items. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet heel veel gezien heb, hoor.
Oh, ja.
Het draait alleen maar om Joep Schreuder en niet om de mensen die hij interviewt. En daar is hij gewoon niet grappig genoeg voor.
Ja, ik heb hem jarenlang meegemaakt als collega.
Oh, dus daar wil je er niks over zeggen.
Nee, dat mag.
Ik vind dat dat toontje vind ik ook irritant. Maar goed, dan denk ik van, nou ja, dat is zijn toontje. Dat zal. Maar dat, waarvoor gaat hij naast een sporter staan als hij gewoon een vraag moet stellen?
Wat maakt dat nou uit?
Dat is zijn stijl.
Ja, zijn stijl.
Ja, iedereen heeft toch zijn eigen stijl?
Moet hij erachter gaan staan of zo? Ervoor?
Kijk, en je kan die stijl niet goed vinden. Dat is prima. Maar ik vind het niet erg dat hij dat doet.
Het is zo tenenkrommend. Want hij gaat dan eerst een halve zin in het Nederlands lopen mijmeren. En dan gaat hij nog eens een keer beginnen in het Engels. Nou, vind ik gewoon gek. Stel gewoon een vraag.
Het probleem is, wat ik altijd bij hem... Hij staat een toneelstukje op te voeren. En het is gewoon niet echt waar je naar zit te kijken. En dat vind ik gewoon... Hij staat zo opzichtig Mart Smeets na te doen. Dat ik echt denk van... Oh.
Ja,
maar goed, hij krijgt zoveel kritiek alweer de laatste dagen... Ja, dat ik het een beetje zielig voor hem begin te vinden.
Ik denk niet dat hij bewust iemand nadoet. Dat denk ik niet. Maar
voor mij is het een hele lieve man.
Ja, dat is wel dodelijk als je dat aan het einde zegt. Maar goed. Jij wilde het ook nog hebben over de slechte kijkcijfers van de NOS. Heeft dat hiermee te maken of niet?
Slecht, slecht, slecht. Het is altijd raar als je over 4, zoveel miljoen... en dan zegt dat een wedstrijd slecht bekeken is. Maar
minder dan
ik snap
gemiddeld.
Het wel dat er heel weinig gekeken wordt. Het is natuurlijk altijd WK waarbij je niet mag lachen en vooral niet mag juichen als er een doelpunt gescoord is. Dan zitten er twee analisten in de studio die daar volgens mij met de pest in hun lijf zitten. En ook zelf zeggen van anders heb ik toch niks te doen. Dus laat ik hier het Nederlands elftal afkammen. Ja, staan we met 2-0. En nogmaals, ik ben niet de grootste voetbalkenner. Ik ben de gelegenheidsfan. Staan we met 2-0 voor, deugt er nog helemaal niks van. Moeten ze vooral zelf weten. Maar ja, dan jaag je de kijker wel weg. En dan krijg je aan na afloop van de wedstrijd krijg je een interview van Jeroen Stekelenburg, die ik normaal best prima vind hoor. Met twee voetballers, Daley Blind en Denzel Dumfries, die er allebei ook niet zo heel veel zin in hebben, omdat ze volgens mij ook al aanvoelen dat de sfeer nogal ijzig is bij de NOS. En dan denk ik, waar is het feestje? Gewoon de Wesley die op schoot gaat zitten bij Jack van Gelder. Dat is voor mij een toernooi. Ik bedoel, we staan in de kwartfinale, jongens. Dan verwacht je toch op zijn minst een beetje gezelligheid. Kees Jansma die in het zwembad wordt geflikkerd, zoals in het EK 88.
Ah, toen was er wel meer aanleiding, toch? Of niet? Waarom nou, een stuk verder in het toernooi?
Ja, maar nu zitten we ook gewoon in
de
kwartfinale.
Kom op, we zijn bij de beste acht van de wereld.
Ja.
Nee, ja, maar dat ben ik helemaal met Angela eens.
Ja, we mogen best een beetje kritisch zijn.
Ja, als
voor mij mag je ook kritisch zijn, absoluut.
Maar we zijn nu ook... Dit is dus niet alleen voor de voetbalvolger en de sportjournalisten. Maar dit is het feestje voor chauvinistisch Nederland die denkt, we worden wereldkampioen. En dan moet je dat ook een beetje uitstralen. Dus en wat jij hebt, die kritische vragen, tuurlijk, prima. Maar straal ook een beetje even dat chauvinisme uit en het feestje.
Het doet mij een beetje denken aan de VI Oranje Zomer 2014 in het Koerhuis. Ja. Waar zij ook totaal de stemming in het land niet meer aanvoelde. En maar door blijven gaan. Oh ja, de Duitsers die waren zo fantastisch. Dat je echt dacht, wat is daar aan de hand in dat programma? Dat gevoel begin ik hier nou ook wel een beetje te krijgen.
En het gekke is dat, ook al is Louis van Gaal nu weer bondscoach, Nu is bij de Oranje Zomer juist wel dat sfeertje. En zelfs een beetje dat chauvinisme. En zelfs zeggen ze van, nou Argentinië stelt ook niet zoveel voor. En dat kan
wordt,
wel.
En er wordt minder dan ooit over voetbal gesproken. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk wel weer jammer.
Dat is het enige wat ik daar inderdaad jammer vind. Dat het te vaak over het Deense model, wat er trouwens prima uitzag, maar wordt gesproken.
Nou ja, ik werd gewoon wel weer blij van dat filmpje wat er was van Van Gaal en die spelers die dat hotel binnenkwamen. Dat ik dacht, ja, dit wil ik gewoon even zien. Even gewoon. 3 gekke dansjes en dan kunnen we weer door. Weet je wel, gaan we Sinterklaas vieren, maar...
En Dries Roefink in de studio. Nou ja, ik hou wel
maar
van
bij
een beetje
half
kritische...
Bij de NOS. Mag.
Nee, ik hou wel van een beetje kritische benaderingen. Voor mij hoeven nog geen... Dus voor mij ook
ja,
geen
ik feesten. Ook, maar er zit natuurlijk wel...
En als ze van 18 winnen, dan mogen ze de Polonaise lopen. Maar nu even nog niet.
Maar ja, we hadden destijds...
Een kwartfinale is wel het minste wat Nederland kan bereiken. Ik vind het echt onzin dat we nu ineens feest gaan vieren.
Nee, maar dat WK dat we volgens mij het tweede werden. Dan hadden we toch ook op een gegeven moment Joep van het Hek en Guus Meeuwis die samen even nog een liedje maakten. En dat soort dingen.
Na 3 wedstrijden.
Nee, maar daar moet het natuurlijk wel meer naartoe.
Ik ben heel erg voor kritisch. Zijn, maar er zit wel echt een grens aan wat je als kijker ook trekt. Als je gewoon met 2-0 voor staat, dan hoeft het niet per se zo.
En nou ben ik dus niet helemaal een voetballeek. Ik zie volgens mij 4 wedstrijden per week.
Oh, je bent van PSV toch?
Ja, maar dat maakt niet uit. Maar nou, misschien juist daarom. En dan zie ik dan Van Basten zitten en Van der Vaart. Die zijn allebei in dezelfde stemming. Van er wordt niet mooi gevoetbald, dus dat is slecht. Nou, ik ben van PSV. En als ik zie dat we winnen, ben ik blij en ben ik tevreden. Jouw zoontje ook toch, Manuel?
Zeker.
Nou, kijk. En dat is het verschil. Dat je best wel gewoon blij en tevreden mag zijn als je wint. Dat hoeft niet allemaal. En dat is,
je hoeft niet zeggen dat ze fantastisch gevoetbald hebben.
Ja, dat hebben ze niet.
Er zijn analisten uit een bepaalde school. Zorg er gewoon voor dat er ook mensen zijn die blij zijn als we winnen. We zijn Nederland. We zijn niet een land van 80 miljoen mensen waarbij we 100.000 spelers hebben.
Eerst Messi maar verslaan. En dan gaan we weer feest vieren.
Nou. Dat zien we dan vrijdag. Even tot hier. Niet dit, ja, dit onderwerp ook. Maar even tot hier. Even kort. Lenny Koer,
ja,
de admiraal.
Ze zijn toch gewoon het beste programma van de Nederlandse televisie op dit moment. Hoe ze dat gedaan hebben. Hoe ze het. Ik vond het leuk om te lezen bij ons op de site. Hoe ze het liedje na afloop meteen hadden gemaakt. En later hadden opgenomen met haar. Van de buitencategorie. Punt.
Was niet te zien, hè? Dat ze dat dus later nog een keer. Zij heeft dat dus daar gezongen zonder publiek.
Ja. Jij bent een beetje verliefd op dit, toch? Dat je er geïnterviewd had?
Eigenlijk alleen maar meer.
Oké.
Okay. Lenny Koer geïnterviewd. Nou ja.
Jij kwam echt een beetje verliefd terug toen. Dat kan ik me nog herinneren. Zo'n mooie vrouw nog. Voor maar de,
het is toch ook een mooie vrouw?
Absoluut. Zie je krijgt kleur volgens mij nu ook een beetje of niet?
Zeker.
Ja, zo mooi.
Of is het platonisch verliefd, hè? Ik ben ook iedere week platonisch verliefd op iemand anders. Maar platonisch verliefd.
Ik denk dat ik wat toestemming zou krijgen.
Thuis. Wie is het deze week dan?
Dat
kom je zo.
Secret Duets. Mark.
Nou, kennen jullie Nathalie Colombo? Ik weet niet hoe de achternaam is. En Dwight Dissels nog.
Dat we die niet kennen nu.
Ja, van The Voice. Dus Nathalie die met dat enorme struik op haar hoofd?
Ja, precies. Nou ja, maar dat is wel de juiste.
Die heeft mijn zoontje ook een struik op zijn hoofd. Daar zeg ik het ook tegen. Dus het is niks racistisch.
Nathalie met die struik op haar hoofd.
Nee, maar ik weet dus niet de achternaam. Jullie weten niet de achternaam. We weten een beetje vaag.
Ik weet wel hoe ze eruit ziet.
Ja, precies.
Een Como of zo heet het.
Ja, iets in die richting. Maar die doen dus mee aan Secret Duets. Dus dan sta je er een...
Maar reed je dat voor, man? Heb je die altijd even...
Nee, dit was bewust. Dus die staan daar te zingen. En dan moet jij gaan raden met wie een duet zingt. En dat is dan niet eens meer een beest. Hè. Dat is gewoon iemand die ooit aan een talentenjacht heeft meegedaan. Ja, hoe moet je dat in godsnaam als kijker dan raden?
Kijk, Dwight Dissels is nog Jezus geweest in de pers.
Ja, oké. Okay, Dwight Dissels is nog Jezus. Maar het is wel gewoon inmiddels het niveau geworden dat je dus nu mensen moet gaan raden waarvan je...
Niet weet.
Als ze gewoon op de tv waren gekomen, je ook echt heel hard had moeten denken van wie zijn dit ook wel weer?
Het scheelt wel dat ze dan niet zo'n ding eromheen hoeven zetten.
Nee, dat had dus niet gehoeven. Nee. Nou ja, ik moest het even een keertje benoemen, want ik zit me echt te verbazen. Ja, en bij Dwight ook. Ik vind het een geweldige zanger, maar het is nou niet zo dat iemand is, als die in beeld komt, dat je... Oh ja, dat...
Maar heeft hij de Voice gewonnen of zo?
Nee, niet eens. Hij een hele goede audits gedaan, toen een hele mooie battle met Leon Sherman. Maar daarna is... Ja, die is ook niet meer bekend. Maar...
Daarna, klassiek voor duets.
Ja. Daarna is het een beetje misgelopen in die liveshows. Ja, dat kan.
om iets positiefs te zeggen over dat programma. Wat ik wel heel leuk vond, is dat ik afgelopen week Bonnie Sinclair heb gezien daar. En weer eens heb horen zingen. Ik moet ze toch vooral het vaakst doen. En Hans de Boy vond ik ook heel leuk.
Maar dat zijn ook de mensen die ze moeten doen. En ik vind het ook voor de rest een leuk programma. Dus daar, vooral als die Dave van de Kik erbij zit, daar geniet ik van. Maar ja, dit vond ik gewoon echt, ik vond het gewoon te opvallend.
Die Hans de Boy en Bonnie Sinclair.
Niet bij elkaar. Maar ze zingen met een van die, wat is het, juryleden die daar zitten, toch?
Ja, zangers die moeten raden.
Ja.
Straks kerstellende is tot daar naartoe, maar heb je ook nog al die commercie. Maar eerst het gedonder bij de NPO.
NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk zijn functie neer in afwachting van het NPO-onderzoek naar de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door. Klein was in de tijd als mediadirecteur bij BNNVARA verantwoordelijk voor die werkomstandigheden.
De stelling is: Frans Klein doet zijn bijnaam als Kim Jong-un steeds meer eer aan. Angela.
Je kijkt weer naar mij.
Ja.
Natuurlijk. Ik bedoel, vorige week werd bekend via Mark Koster en Ton en van Dijk dat hij donderdag op een televisiebeurs liep in Londen. Een dure televisiebeurs. En dat hij daar tegen iedereen vertelde dat ze een functie toch maar tijdelijk was opgeschort. Dus hij wist kennelijk al wat de uitslag van het onderzoek is, wat er nog moet worden begonnen. Maar dat hij alweer terug kan keren. En ja, hij had toestemming van de NPO. Want ja, die vonden ook dat hij op de hoogte moest blijven van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
Bizar toch?
Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen met zeggen wat ik bizar vind. Dat hij toestemming krijgt, dat hij het doet, dat ze zoveel dédain hebben voor de kijker en ook gewoon voor die mensen die bij De Wereld Draait Door slachtoffer zijn geworden. Ik vind echt van
dat
de zotte.
Niemand, en hij zelf ook niet, denkt, nou laat ik dat en dit even niet doen.
Gewoon dat je die niemand, aanvoelt, hè?
Dat je dat gewoon niet aanvoelt. Dat niemand bedenkt, jongens, doe dat even niet. Want ja, stel dat het uitlekt of zo. Qua beeldvorming alleen al, maar richting de slachtoffers van De Wereld Draait Door. Sowieso, richting de hele zaak, richting de geloofwaardigheid, alles.
Ja.
Niemand. Hij zelf niet. Mensen om hem heen niet. Mensen boven, raad van bestuur niet. Niemand.
En dan loop je daar dus. En dan kom je dus heel veel mensen tegen. Maar die mensen zijn dus ook nog bang om het te gaan vertellen dan tegen een journalist. Want die willen dat ook alleen anoniem doen. Dus zo ver reikt zijn arm. En zo zijn mensen er ook van overtuigd dat er helemaal niks gaat veranderen door het onderzoek. En dat hij gewoon weer terugkomt. Ja, ik vind het echt op alle fronten krankzinnig. Echt.
Maar is die beurs dusdanig belangrijk en dat hij daar specifiek is?
Ik heb begrepen van niet. Ik heb hem daarna gebeld. Volgens mij is dat helemaal niet waar. Je kan echt weer.
Al was het het wel.
Ja, maar
hij is zijn werk. Hij is tijdelijk, heeft hij zijn functie neergelegd.
Nee, maar anders is het toch ook gewoon een probleem dat er dus maar één iemand daar naartoe kan gaan. Dus dan heeft hij ook weer te veel macht. Het is in alles gewoon een probleem.
Ja. Ik snap dat niet alleen hij als ze de pers er naartoe hadden gewild, hadden ze natuurlijk gewoon zijn vervanger daarheen moeten sturen. Ja. Ik vind het echt van de zotte. Het feit dat de NPO het weer bij één verklaring houdt en niks komt. En dan denk ik weer aan Frederik Levelang, die bij Nieuwsuur zat. Nova zei ik, maar Nieuwsuur. En maar zit van, ik vind het zo erg, ik ben zo geschrokken van de inhoud. En dat ik echt denk van, kom op zeg.
Ja, en het gaat vooral voor de toekomst en niet voor wie het heeft gedaan.
Ja, dan nam ze inderdaad al dat voorschotje inderdaad, dat ze het minst belangrijk vond. Maar ja, dat zet je dan al op scherp, dat je denkt, oké, er gaat hier dus nooit iets veranderen. En er gaat ook zeker niet afgerekend worden met sommige mensen. Nu blijkt dus dat hij gewoon anderhalve week later doodleuk op een tv-beurs loopt.
Maar dan vond ik het in die. Er is een Argos-uitzending geweest. Waarbij ze 10 omroepdirecteuren hebben gesproken. Waarvan er 5 zeggen van hey, hij kan niet aanblijven. Eentje was neutraal. En 4 daarvan. Hij kan wel terugkomen, maar dan met nuance.
Ja, mits het onderzoek.
Precies. Dat betekent dus dat eigenlijk zijn positie al te wankel is. Maar ze zijn zo bang om dat uit te spreken. Dat werd ook duidelijk in die uitzending. Want ze zijn zo afhankelijk van hem. Dat het bijna onmogelijk is om hem daar weg te krijgen of om uit te spreken wat er verkeerd gaat. Dus die hele machtsconstructie daar, die is helemaal wankel natuurlijk.
Ja, NPO Radio 1, Argos is echt een goede luistertip voor als je wil weten hoe dat zit bij de publieke omroep.
Hoe complex.
En ook gewoon hoe het werkt met pitchen bij de omroepen en wie welke beslissing neemt en hoe het gaat. Maar ook dat een klein groepje mensen bij de NPO altijd meedraait in de top en ook van omroep naar omroep hopt. En het wordt echt tijd dat ze daar gewoon schip gaan maken en gewoon eens goed gaan kijken van wie wat wist op welk moment. Niet alleen bij de Voice, maar ook hier. En hoe wordt dat afgedekt en hoe is er omgegaan met sterren en wie hebben ze bij personeelszaken zodanig onder druk gezet dat er ook geen actie mocht worden ondernomen. Het lijkt me allemaal heel gezond als dat nu gewoon eens uitgezocht wordt en dat er gewoon een frisse wind komt met dus ook wat nieuwe mensen. Want ja, dezelfde zitten er al 100 jaar.
En is denk je dat de structuur wel goed is? Ik bedoel, ze werken een beetje toe naar een soort van BBC-model, waarin ze dus toegaan naar één centraal punt waar ze al die publieke omroepen kunnen samenbundelen.
Ja, maar dat is dus niet het BBC-model, want dat zijn de productiehuizen die dan opwitsen. En daar zijn geen publieke omroepen, waardoor er minder geluiden te horen zijn.
Het is niet één orgaan natuurlijk nu.
Nee, dat is nu niet. Maar dat, die geluiden heb je de afgelopen jaren natuurlijk wel gehoord. We moeten al die omroepen moet je gewoon op één hoop gooien. En dat, is, dat moeten ze een keer op de schop. Ja,
niet bij de omroepen zelf heb je dat geluid
nee,
gehoord.
Dat niet.
Nee, alleen nee. Lubach heeft volgens mij een keertje in een uitzending daar ook een item aan gewijd. En gezegd van, hey, we moeten stoppen met de publieke omroepen. En die moeten gewoon productiehuizen worden.
Ik heb geloof ik tijdens mijn studie ook al een keer zo'n essay geschreven. Ik vind aan de andere kant altijd wel de schoonheid van het Nederlandse bestel. Hoe het werkt. En het feit dat je allemaal je eigen publieke omroep kan beginnen. Als jij vindt dat er een stroming niet vertegenwoordigd wordt. En je hebt genoeg handtekeningen. Dat vind ik echt een groot goed. En het feit dat we een christelijke omroep hebben. Of nou ja, wat er dan nog van over is. Maar goed, laten we de EO nemen. KRO en NCRV kunnen we wel vergeten. En wat meer van dat soort. Dat vind ik allemaal echt heel mooi. En het feit dat er centraal iets geregeld wordt. Is ook logisch. Want als je mensen laat vechten om het tijdslot 8:30 op zaterdagavond, dan zal een baas van Omroep A niet heel objectief beslissen dat daar een productie van Omroep B moet komen. Want die wil zijn eigen plek daar hebben. Dus ja. Het is een soort krachtenveld. Maar volgens mij moet je daar met z'n allen op een heel normale, constructieve manier uitkomen. Maar nu, wat ook uit die Argos-uitzending weer duidelijk wordt, is dat er natuurlijk één iemand zit die bij een omroep vandaan komt. In dit geval Frans Klein, die daar zijn vriendjes heeft zitten. Matthijs van Nieuwkerk, Paul de Leeuw, die heel direct zaken met hem doen. En die hun eigen programma's al in het schema krijgen voordat de eigen omroep er eigenlijk.
Ja, dat was een bizar voorbeeld, hè?
Ranking the Stars. Ja. Luister het terug, ja. Dus heel goed dat de VARA heeft gezegd, dit pikken wij niet.
Maar dat is niet het enige voorbeeld natuurlijk. Er zijn nog meer voorbeelden. Alleen zijn ze daar niet open over.
Nee, maar Renze Klamer zei er 2 weken geleden in zijn zaterdaguitzending ook wat over. Dat hij toch altijd voelde dat hij als presentator bij BNNVARA ook een goed lijntje moest hebben met Frans Klein. Omdat het hielp om je programma's goed te krijgen. En daar zit natuurlijk wel gewoon het grote probleem. Het is heel goed dat er een centrale leiding is. Het is heel goed, want anders zou de NPO echt niet zo goed bekeken zijn als dat ze nu zijn. Want dan wordt het gewoon een Poolse landdag waarbij iedereen alleen maar voor zijn eigen belang gaat. Ja.
Ja.
Maar iets meer in verhouding en iets opener, transparanter. En dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En dat er heldere criteria zijn waarom je wat maakt en waarom niet. En dat het niet alleen de smaak van Frans Klein is.
En wat,
dat lijkt me het minste.
En wat volgens mij Ton F. van Dijk, dat kwam uit die Argos-uitzending ook naar voren. Integere mensen.
Even voor toch? Wie het niet weet, wie is Ton F. van Dijk?
De journalist van
HP De Tijd. HP De Tijd.
En hij was ook
BNR. Ja.
En hij was ook netmanager bij NPO 1.
Ja, ik was in die tijd verslaggever. En ik heb nog bij zijn persconferentie gezeten waarbij hij bekend maakte dat hij de omroep hun thuisnet kwijtraakte.
Ja.
En dat hij dus voor het programmeermodel ging. En dus gewoon met Paul Witteman kwamen toen. En dat is, hij heeft hele goede dingen gedaan.
Goeie,
en,
grootste wapenfeit.
Maar weten jullie nog wat de reactie van een aantal omroepen was? Op dat ze hielden, ze zaten wel in beeld, maar ze draaiden het geluid weg. En ze zaten te protesteren. Want ze vonden het zo erg dat ze hun thuisnet kwijtraakten. Echt belachelijk.
Ja, die is volgens mij een van de, want hij zei het zelf ook, de wapenfeit. Maar het is een van de beste beslissingen.
Zeker.
Ooit, ja.
Zeker. Ooit geweest, volgens mij. Want die
maar ik denk wel dat er ruimte moet zijn dat als een omroep Max een programma als het dorp wil maken, dat er niet een Frans Klein moet zitten die zegt, nee, trek niet genoeg jonge kijkers, we doen het niet.
Nee.
Dat blijft toch
dat
erg raar.
Dat heeft te maken met integriteit.
En, ja, en met bevoegdheden. Maar het is heel ingewikkeld om die discussie hierover te doen, maar het is, wat jij al zei, het is echt een aanrader om, als je geïnteresseerd bent in televisie, in hoe het werkt bij de NPO, dan moet je echt eventjes die uitzending luisteren.
Je kan hem gewoon op Spotify bijvoorbeeld vinden, even voor.
En even voor de leek, bij de commerciële heb je natuurlijk ook één iemand die de leiding heeft. Of een klein clubje mensen. Waarom werkt het daar dan wel? En waarom zou dat dan bij de publieke omroep niet kunnen?
Omdat je bij de publieke omroep met die omroepen zit. Die natuurlijk autonoom zijn en die waar het Nederlands bestel op gestoeld is.
Ja, maar je kan toch ook met publiek geld dat ook met integere mensen allemaal nuttig en eerlijk verdelen. En dan in 3 goede netten gieten door een klein clubje mensen. Ja, zonder die omroepen.
Iemand moet dat toch doen dan? Iemand moet sturen, coördineren.
Ja, maar dat
ja, maar dan moet je dus die omroepen opheffen.
Nee, maar,
en ik weet niet of ik daar nou enorm voor ben.
Wat ook het grote verschil is natuurlijk, een commerciële omroep heeft als belang commerciële resultaten te halen. En die kunnen zeggen van, hé, dit is de baas en die beslist. Maar een publieke omroep heeft een andere taak natuurlijk. Dat is niet alleen commercieel.
Dus dat geeft toch niet?
Nou ja.
Nee, maar dan hoef je dus niet. Je hoeft dus niet puur op basis van commercie keuzes te maken. Je kan dus op basis van maatschappelijke thema's keuzes maken.
Wie bepaalt dat?
Ja, een clubje wijze mensen.
Ja, maar dat is toch ook een machtsding dan?
Dat is in principe
is waar. Ja.
Ja, maar dat is toch de NPO, die wijze mensen?
Ja.
Die moeten gewoon wijzer zijn.
Ja,
het gaat ook vaak om. Want dat was in de Argos uitzending ook heel goed naar voren gebracht. Het gaat ook over de sturende rol van de NPO.
Ja.
Daar wringt het, zeg maar. Dat wordt heel verschillend geïnterpreteerd.
Ja, doordat
en dat
bijvoorbeeld
ze zich met de inhoud bemoeien.
Ja, bemoeien en met de presentatoren. Wat natuurlijk bij, nou ja, ik heb het al vaker gehad van de week ook over. Dat de presentatoren gewoon op de koffie gaan bij Frans Klein. Ja, eigenlijk is dat natuurlijk gek. Ik ken er een paar die dat hebben gedaan. Ik denk, ja, Hoezo dan? Ja, maar wat dan? Waarom?
Dat moet dus gewoon niet kunnen. Dus die rol van Frans Klein, die is eigenlijk gewoon de groot. Ik kan me best voorstellen dat, nou, ze hebben nu, het heet heel erg de genre managers, maar dat je inderdaad mensen hebben die over een bepaald onderdeel gaan en daarmee keuzes maken, waardoor je niet meer de macht bij één persoon legt. En waardoor, maar ja, ja, je blijft altijd het probleem houden dat op een gegeven moment één iemand een knoop moet doorhakken. Ja, en die kan dus niet dit soort dingen doen. Dus die moet onafhankelijk zijn.
Ja, maar dat hebben ze dus nu in leven geroepen. Frans Klein heeft dat dus inderdaad voor elkaar, dat hij genre managers heeft aangesteld voor 10 verschillende genres. Nieuws, sportjournalistiek, fictie. De omroepbazen die pitchen nu. Hè, die bespreken een voorstel met die genre manager. Daarna gaan die genre managers naar Frans Klein. Ja, dan hebben ze het nog uit handen gegeven.
Ja, het is nog een soort hooghoed.
Ja, dan kan hij ook makkelijker zeggen van wat doen we?
Even een cynische poll. Blijft Frans Klein aan of niet?
Nee.
Ja, ik denk dat het niet verandert. Ja, sorry.
Dennis?
Is niet aan mij, hè?
Ja, maar wat denk je?
Nee, ja, blanco.
Ja, ik vind gewoon dat hij echt niet kan blijven. Punt. En dat de publieke omroep zich volkomen belachelijk maakt als er geen revolutie uitbreekt, als hij blijft zitten.
Ik zat vooral een zwak vinden van die omroepdirecteuren die ze wel zeggen dat hij weg moet, maar als hij dan weer terugkomt, dat ze dan niet. Dus ja, dan moet je actie ondernemen.
Ik vind het bijna schokkend dat er maar 5 zeggen dat hij weg moet. En dat er nog 4 zijn die zeggen, wow, kan wel blijven en eentje blanco.
Ja, nou ja. Maar dat kan ik me best voorstellen. Dat je zegt van, ik kan nu wel zeggen hij moet weg, maar laten we eerst dat onderzoek afvallen.
Zo'n Dennis antwoord.
Ja, ik kan me best voorstellen dat er 4 Dennissen daar zitten.
Goed, straks de kerstcommercials, maar eerst dit.
Dit is het radiohoekje. Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
He he.
Ja. Mark, jij kan je lol op deze maand, of niet?
Ja, er is echt van alles. We zitten al in de top 2000 stemweek. We hebben de Q Escape Room die gaat beginnen. Serious Request komt weer. 58 zal ook wel weer een missie iets doen. Dan ben ik even vergeten wat dat was. Nee, ja, we hebben echt van alles. Top 4000 is voor mij al begonnen zelfs. Je kan je lol op, inderdaad.
Voordat Angela gaat zuchten, waar kijk je nu het meest naar uit?
Normaal zou ik dus echt naar die Q Escape Room het meest uitkijken, omdat je daar lekker mee kan doen en dat soort dingen. Alleen, ik ben nu vooral gewoon nieuwsgierig naar Serious Request. Het glazenhuis is echt terug. Ze eten ook niet meer. Waarschijnlijk dus weer sapjes. Eigenlijk is het gewoon het traditionele glazen huis. Ja, er is toch wat veranderd bij die zenders. Ik ben gewoon echt heel nieuwsgierig wat dat gaat worden. Dus ik ga toch daar even weer naar luisteren.
Is al bekend dan wie erin gaat of nog niet?
Ja, Barend van Delen, Rob van der Radio, Rob Jansen en Sophie Hilkema of die andere. Ik weet het niet. En een vrouw.
Overigens,
in de Zoomer.
8, ja, nee, 538 heeft de missie 538. Ja. En die halen geld op voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.
Ja, bij 3FM is het vergeten kind daar. Dan nu samen naar de reclame en vlug weer terug. Dat zei Henny Huisman altijd.
Een relatie? Nee, mam, niet echt. Kom jij en pap dan bij mij op kerstavond? De buren komen ook.
Ga je Manuel met kerst aan je ouders voorstellen?
Ja, ik zou graag willen. Maar ja, met mijn vader ligt dat lastig. Hè?
Ah, de buren.
Manuel.
Hey.
Oh, lief van Ben.
Welkom, Wil. Welkom.
Wij zagen dat jij een vriendje hebt. Ja, we hebben nu ook Instagram.
Ja, jullie?
Ja, dus als jij nu het nodig, dan doen wij het wel.
Robin, verhaaltje. Dit jaar wil ik een magische kerst voor iedereen. Zei de kerstman. Ik heb een goed idee, zei het rendier. Als we allemaal samen zijn, dan wordt kerst vanzelf magisch.
De stelling luidt, Angela de Jong heeft weer jankend kerstreclames zitten kijken. Mark?
Nee, dat moet Angela
even. Nee, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ja, ik weet dat Angela een sentimentele dweil is, zoals ze dat zelf zegt. Mm-hmm. Dus,
is het gelukt?
Ik denk
het wel. Ja, ik voel het wel. Ik vind het wel weer lekker. Jij begon net ook al met een kerstliedje. Bij ons staat de kerstboom. De kerstkrans hangt aan de deur. We hadden keihard kerstliedjes aan zondagavond. Dus voor Sinterklaas. Maar we hadden het al gevierd, dus dan kon het. En dan is altijd het hoogtepunt de kerstreclames op televisie.
Wat? Daar ga je echt voor zitten, hè, jij?
Ja. Ik heb ze al 2 jaar op rij gerecenseerd. Ik weet niet of ik dit jaar ook ga doen, want er zijn andere dingen in dit land die ook spelen.
Oh wel.
Maar ik moet zeggen, ik vond de plusreclame er weer met kop en schouders boven uitsteken dit jaar. Dus ieder jaar mijn favoriet. Is heel saai, maar ook dit jaar weer.
Want even een paar zinnen, wat zien we?
We zien in Jochie een puber die moeite heeft met het feit dat zijn moeder een nieuwe relatie heeft. Aan de beelden krijgen we sterk de indruk dat zijn vader is overleden.
Want er staat een fotolijstje waar hij
Er staat een foto in zijn kamer waar hij continu naar kijkt. We zien hem daar nogal wild op reageren. Hij slaat door, hij raakt van het rechte pad af, gaat vandalistisch gedrag vertonen.
Krijgt ruzie met zijn moeder.
Krijgt schreeuwpartijen met zijn moeder. Nou ja, dat is allemaal heel...
Toen in een soort docu zaten van Human of zo.
Een spotje voor de kindertelefoon had ook gekund. Of het houdt nooit
maar
op.
Dan valt het lijstje kapot.
Dan valt het lijstje kapot. En die stiefvader, die al een paar keer heeft gezien met zijn moeder, waarvan hij echt wel ziet op momenten dat zij hem niet zien, dat hij echt wel dol op er is. Die schuift een cadeautje onder om de hoek van zijn deur. En dat is dan een nieuw lijstje.
Misschien denkt hij dat het van zijn moeder komt. Dat dacht ik. En dan doet hij de deur open.
Nee, ik denk wel dat hij...
overgeanalyseerd.
Nee, het is. Ik heb hem geloof ik 10 keer gekeken gisteravond. En ik heb wel wat.
Echt,
het
hè?
Gaat allemaal heel snel. En er zit best veel informatie in. Het is een gewaagd spotje. Het is niet meteen het kerstgevoel wat je ervan krijgt. Maar het sluitstuk is echt ontroerend. En ik vind dat die op televisie, die is iets korter dan de versie die je online kan bekijken. En die online versie is echt mooier, want ze hebben in de televisieversie net een heel kort fragment eruit geknipt dat hij nog even zijn tranen wegveegt voordat hij met z'n allen aan het kerstdiner gaat zitten. En ik vind het een mooie maatschappelijke boodschap. Het is warm. Het is weer een zoveelste kant van kerst en moeilijk bij elkaar komen die Plus al tijden gebruikt in zijn reclames. Het is niet overdreven kitsch of wat dan ook. Ja, het is voor mij wat een kerstcommercial moet zijn. Het
ja, want uiteindelijk huggen die stiefvader en die zoon, die huggen elkaar.
En ze zitten met z'n allen aan het diner en vader en moeder proosten. En alles is weer goed.
Mark?
Nou, helemaal mee eens. Maar Dennis en ik hadden allebei hetzelfde probleem. Die man op het fotolijstje lijkt te veel op de stiefvader.
Ja.
Ze hadden daar gewoon iets groter verschillen moeten. Want daarom, als je snel kijkt, heb je even niet door hoe het zit. Want het had ook gewoon die stiefvader kunnen zijn.
Oh, dat had ik niet.
Ja, hij had dezelfde hoekige snor inderdaad.
Hij heeft dan een baard en die andere man die heeft een snor. Maar
ja.
In de casting had daar... Het is de enige kritiek die ik op de commercial had. Wat voor de rest... Ik heb ook met een brok in mijn keel gezeten. Ik werd ook sentimenteel van deze reclame.
Ik ook. Ik kreeg ook
natte
ogen.
Ik had wel een beetje moeite met het tijdpad. En waar we nou precies... Wat voor jaar we zaten. Want ik vond die... Was het nou een soort jaren 80 waar je naar zat te kijken? Komt er straks nog een deel 2 dat ze de beste vrienden zijn als we wel in 2022 zijn aanbod.
Zo leven wij gewoon buiten de Randstad.
Ja, dat is onzin. Kom op. Die bakstenen muren, die rieten lamp.
Ja, die hebben wij gewoon nog.
Goed, genoeg over deze.
Maar hij is perfect in al zijn eenvoud.
Ja.
Net als de schooljuf van vorig jaar, de buschauffeur van het jaar daarvoor, de kerst met de overleden moeder, die ik echt wat nog steeds mijn all-time favorite is. En,
dikke vette plus, voor jou.
Daarvoor hadden ze geloof ik...
Allemaal plus dit?
Allemaal plus.
Winkeljuif bij de plus.
We hebben 2 supermarkten bij ons dicht in de buurt en één daarvan is de plus. En
dit moet je zeggen.
Het kerstpakket nu.
Nee, helemaal niet.
We gaan zo zeggen plus, plus.
Hoe heet het? Mijn man doet altijd de boodschappen. En die gaat...
Dus
daar ga ik helemaal niet over. Maar nee, maar ze hadden dat jaar daarvoor echt... Ik bedoel, investeer 5 minuten en kijk ook nog even die spot met die gescheiden ouders terug. Ze doen het ieder jaar gewoon echt onwijs knap.
Eentje die ook opvalt is die van de Lidl. Dat is een typetje wat gespeeld wordt door Alex Klaassen. Die speelt een homoseksuele jongen die nog niet...
Knip, homoseksuele.
Nee, homoseksuele. Hij is nog niet uit de kast. En,
is dat zo?
Dat zeggen mensen soms.
Zeggen sommige mensen die niet homoseksueel mogen zeggen van hun geloof.
Okay. En een bijrolletje van jou, hè?
Ja, dat hoorde ik ook net, ja. Wat je net voorbij hoorde komen, dat was uit die commercial. Die durft zijn Manuel nog niet voor te stellen. Ik vind het wel stom dat ze hen stereotyperen dat ze dan een Manuel kiezen als homo.
Nou, dat snap ik wel.
Deze grap gaat even langs mee.
Waarom moet het in het Gronings eigenlijk?
Ja, daar was ook al ophef toch over.
Is het Gronings of is het Drents?
Nee, iets ergens achter Utrecht.
Ja, ik vond op zich de boodschap die erin zit. Laat ik het zo zeggen, de zoon die moeite heeft om uit de kast te komen bij zijn vader en moeder. Omdat ze dit denkt dat ze het niet zullen snappen. En die uiteindelijk veel ruimdenkender zijn dan hij is. Is best mooi. Maar het schuurt een beetje met dat typetje van Alex Klaassen. Wat heel erg over de top is. En wat je eigenlijk verwacht in een soort vlogmania. Of noem al die series.
Ook grootste vrouwen.
Ja.
Maar wat ook schuurt is dat het allemaal zo recht in je gezicht is. Het is nergens subtiel. Het wordt zo voor je uitgelegd. Het is McDonald's voer. Het is niet een subtiele reclame.
Het is discounter. Ja, van dik houtzaag naar planken.
Wat is er mis met McDonald's voer? Ik vind het echt heel erg lekker.
Nee, ja.
Dat mag. Maar ook dat is weinig subtiel, toch?
Ja, je krijgt gewoon wat het is. Maar in zo'n sterrenrestaurant, dan is het toch net even subtieler qua smaak. Maar ja, wat je dus bij die plusreclame, waar alles tot je echt even moet opletten en tot het subtiel wordt gebracht, is dit gewoon, nou hier, dit is het verhaal en je kan er niet omheen.
Ja,
dat is, vond ik een beetje.
En wat vinden we van de Kruidvat? Die had wel een hele goede commercial, kan ik me herinneren, nog tijdens Oranje in de zomer dan, zeg maar, vorig jaar.
André Hazes.
Ja, met André Hazes.
Maar Kruidvat, wij zijn Oranje.
Kruidvat heeft gewoon al de hele tijd met de vrouw die het typetje speelt. Ik weet niet wie het is, maar dat werkt gewoon. Alles wat zij doet klopt. De comedy timing is goed. En nu ook weer. Nu gaat het over.
Wel?
Ja, zeker. Nu gaat het over een kinderboerderij. Daar is ze met de kinderen. En er wordt iets over Flappy. Ik noem hem even Flappy. Het konijntje gezegd. Als die er na de kerst nog maar is. Ja, en kinderen, zo lief als ze zijn, gaan Flappy redden.
Met spullen van de Kruidvat.
Met spullen van de Kruidvat.
Een spiegeltje. En
een pentikausje over het hoofd en zo.
Nou ja, en dus wordt hij meegenomen naar huis. En nou, zij komt dan het kamer binnen en ziet inderdaad het konijntje. Maar ja, de andere diertjes, die waren ook zielig met kerst. Die zijn ook meegenomen. Ja, het is over de top, maar ik moest er toch weer om lachen. En ook die overdrijving, daar moest ik nog een keertje extra om grinnen.
Nou ja, het zit goed in elkaar en alles klopt. En hij is helemaal rond omdat ze dat luchtje wat oma gekregen heeft gekocht heeft bij de Kruidvat, gebruikt om de kamer nog enigszins. Maar dit vind ik, voor wat ik knap vind aan die reclame, is dat ze herkenbare gezinssituaties eigenlijk altijd hebben en daar een moeder in hebben die, waar je eigenlijk allemaal wel in herkent. Weet je wel, je bent allemaal wel eens moe en lusteloos en gehaast. En een kind zet je dan enorm te kakken bij de kassa, omdat je net met dat ene middeltje tegenaan bij je komt, waar net die leuke man dan ook staat. Er zit heel veel zelfspot in. Dat vind ik echt knap van deze Kruidvatreclames. En niet alleen van deze.
Maar gewoon de hele reeks, bedoel jij?
Helemaal niet, hè, die kassa.
Wat zeg je?
Daar kom je helemaal niet.
Nou, bij Kruidvat kom ik nog wel eens.
Oh, okay. En een leuke uitvergroting. Dus het is altijd ietsje over de top, maar omdat het comedy is, accepteerd.
Ja. Dan hebben we nog de magische kerst van de Appie. De Albert Heijn.
Allemaal langs.
Ja, we gaan ze allemaal langs. Dennis, zeg iets over die magische kerst.
Magische kerst.
Ja, wat vind je daarvan?
Dat vind ik niet zo.
Ik vind het echt de slechtste van allemaal.
Het lijkt me wel leuk om van al die filmpjes gewoon een soort absurdistische filmpjes te maken. Een soort parodie. Ach, dat te zijn.
Nee, ja, bij de Appie, daar zie je. Angela, jij vond hem wel leuk. Dus misschien ga je hem beter uitleggen.
Nou, ik snap wel. Ik vind hem ook. Het is eigenlijk net als met die hamsters van vorig jaar. Het is een hartstikke leuk, lief verhaaltje. Dit gaat over de jongste teller in dat gezin van die supermarktmanager.
Wat toch
die
wel
de oma
leuk
wordt voorgelegd. Nou, ik kan je zeggen dat er thuis best wel een grote fan zit van die supermarktmanager sinds de slimste mens. Die vindt haar best leuk.
Oh, dat sinds Antheim.
Maar dat jongste tel van hen, die wordt voorgelezen door oma. En die ziet vervolgens door het kerstverhaaltje wat ze voorleest. De hond veranderen in een rendier. En moeder veranderen in een peperkoekmannetje. En nog wat meer van die dingen.
Vader,
het is mooi gemaakt. Uiteindelijk is de boodschap met z'n allen aan tafel, vind ik ook mooi. Maar ja, het mist gewoon net even die diepere kerstlaag, toch?
Ja,
dat had ik bij die hamsters ook. Hoe schattig het ook was, maar het had net niet helemaal.
En dat had ik toen met Lidl, heeft het voor mij ook een keer gedaan. Als het die magie van kerst, ik ben meteen eruit. Het is niet echt meer, het is.
Ja, met die sterrendust van Thomas Akda, waarmee hij zijn moeder kon knuffelen in coronatijd. Dat bleef
wel
zo goedkoop.
Bleef wel een beetje hangen.
Daarom.
Heeft die Lidl wel die dubbele laag?
Nou, nee.
Aldi.
Aldi. Oh, Aldi, sorry. Ja, net zo heerlijk.
Ik slag aan op die vrouw die in die keuken met die man staat.
Ja, donder nou even op.
Kun je even moven?
Ja.
Dat vond ik eigenlijk het allerleukste van al die kerstfilms bij elkaar.
Oh, maar die reclames zijn
het was wel herkenbaar.
Geïrriteerd.
Ja, maar er zaten allemaal hele kleine scènetjes in die allemaal vlak voor kerst ook zo gaan thuis.
Maar dat hebben ze heel vaak met dingen. Maar ze hebben ook wel eens een spotje gehad waarbij het over het ontbijt ging met twee pubers die 3 minuten voor tijd uit hun bed komen en dan de trap afdonderen en dan het ontbijt pakken wat vader in zijn badjas heeft klaargemaakt. En als ze dan de deur uit zijn, dan mag hij daar gaan zitten met zijn ontbijtje. Het zijn leuke teksten die ze hebben. Het zijn herkenbare situaties. En ik moet zeggen, ik vind ze over het algemeen best heel leuk.
Ja, ik vind al die altijd die knipoog. En deze staat ook wel echt in de top 3 van wat we net behandeld hebben. Maar wat ik echt heel grappig hieraan vind, de Albert Heijn reclame zit erin.
Ja.
Dus die was blijkbaar al uitgelekt eerder. En ik heb ze even een bericht gestuurd. Ze hebben nog niet uitgelegd hoe ze het precies hebben gedaan. Maar zij vinden, dit is inmiddels ook traditie. Deze commercial gaat over tradities. Dus moest er ook een kerstcommercial in. Dus er zit gewoon een klein scènetje in van de Albert Heijn reclame.
En ze delen een compliment uit, wat ik leuk vind, aan de Albert Heijn.
Ja, terwijl dat
hij is weer goed, hè?
Net niet de leukste reclame.
Hadden ze net even die andere moeten pakken.
Ja. Maar die van de Jumbo, want die hebben we ook nog niet gehad.
Oh ja.
En die dus hebben natuurlijk Frank best Lammers. Een lastige tijd achter de rug met al die rellen waarin ze verzeild zijn en die bouwvakkers. Ik heb altijd wel, ik vind over het 9 van de 10 van die reclames met dat gezin, die vind ik best wel grappig en best wel leuk en leuk gedaan. Deze, moet ik zeggen, is vrij simplistisch met een sneeuwpop die mag aanschuiven aan het kerstdiner. Klinkt heel stom, maar het gevoel wat eronder zit, het sentimentele gevoel wat je toch in deze maand altijd overvalt van het leven gaat heel snel. En de dingen die je vroeger deed met je kinderen, die doe je nu niet meer, want ze worden groter. En dat is ook allemaal heel leuk, maar ja, je mist soms wel eens die kleine dingen, toch? Nou, dat zit heel sterk in deze. Dat sentimentele zit sterk in deze reclame.
Maken met z'n allen. Ik moest even terugdenken toen ik hem net
tuurlijk, ja.
Ik moest even terugdenken aan onze vakantie op Corfu afgelopen zomer. Ik was met allemaal twintigers, want mijn kinderen zijn wat ouder. Maar die waren allemaal mee, of hoe zeg je dat?
En daar sneeuwde
het. We gingen naar het strand. En toen lagen we van die hele grote keien. En toen stonden we toch weer met z'n allen.
Een sneeuwpop te maken?
Nou ja, geen sneeuwpop, maar een zandkasteel.
Ik dacht, met die keien.
Ja,
daarom, het is toch
het is wel sentiment van vroeger. Dat herken ik wel.
Ik vond deze heel lief. Al had ik bij Jumbo eigenlijk verwacht van een vader.
Geld,
ja, een vader die vast zit en of die dan wel op tijd thuis is voor kerst. Weet je, dat soort. Maar, grapje.
Had ook gekund. Maar ik vond deze leuker dan die mega grote kerst met al die glitter en glamour van vorig jaar. Dit past meer bij de Jumbo, bij het familiegevoel wat zij willen uitstralen.
Nou, Frank Lammers is natuurlijk echt zo'n familievader die inderdaad dan sentimenteel is.
Ja.
Dit gezin geloof je ook. Net zoals ik bij de Kruidvat wat het perfect vind ik deze mensen ook perfect.
Behalve dat jij natuurlijk uitkijkt wanneer ze echt live voorbij komen op tv. Waar kijk je nog meer naar uit?
Heel Holland Bakt toch maar weer, denk ik. En
daar de mediaprijzen.
Moet ik die noemen?
Nou, mag.
Nee, ik zat even te twijfelen of ik Scrooge Live zou noemen of niet. Maar derde, vierde jaar op rij. Derde jaar geloof ik.
Scrooge Live. Oh ja.
Weet ik niet of ik daar nou nog echt naar uitkijk. Maar Heel Holland Bakt wel. Heel Holland Bakt kijk ik naar uit.
Waar ik naar uitkijk, Beste Zangers gaat een special doen. Dat doen ze in België al heel lang.
Zakdoek erbij.
Ja, zeker. Nee, maar in België hebben ze een Rode Neuzendag. En dat is dan voor mentaal gesteldheid van jongeren of zo. Maar daar hebben ze één groep van Beste Zangers die ze dan telkens terug laten komen. Dus de groep waar André Hazes aan meedeelt. Ja, er was iets met André Hazes waar hij telkens maar niet meer meedoet. Maar dat gaan ze dus in Nederland nu ook doen. Alleen zij pakken wat meer uit verschillende seizoenen. En ik weet, bij België ontroerde het elke keer. Omdat het dan niet alleen maar om de zanger zelf ging. Maar om het doel dat erbij zit. En volgens mij gaat het nu om Kika, waar ze het voor doen. En ja, daar kijk ik dus heel erg naar uit. Want dan zit er nog een diepere laag in het verhaal. Dus daar heb ik zin in. Donderdag.
Dennis?
Messi tegen Nederland.
Vrijdag.
Geen voetbal zijn.
Ja, nee, ja. Ik kijk ernaar uit. Ja.
Daar kijk zeker ook naar uit. En volgende week gaan we volgende week de nominaties bekendmaken van de mediaprijzen?
Dat moeten we even na afloop nog bespreken.
Ja, volgens mij wel. Ja,
ja toch?
Ja, tuurlijk. Ja.
Dan is het toch 2 weken ja, en dan worden ze al bekendgemaakt.
Ja. Dus dan gaan we hierna over vergaderen wie het dan allemaal zijn.
Ja. Dat gaan we doen. En vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast-app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. Moet je echt doen. Dat gebeurt namelijk echt.
Bob.com had trouwens ook nog eentje. Die waren we vergeten.
Ja, maar dat zijn supermarkt.
Ben je niet.
Deze discussie knip ik eruit. We zitten op Instagram, @admediapodcast. En voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. Ben je klaar met media? Wat dan?
Nou, dan kan je gewoon naar 1 toe gaan. Het Belgische 1. En dan heb je gewoon wel een leuk WK.
Ja? Ja. Tip voor Angela?
Ja.
Nou.
Enthousiast. Jan Mulder zit er. Joeri Mulder zit. Ze hebben ook wel gewoon Nederlanders. Dat is heel gezellig.
En die zijn daar dan wel positief?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, andere stemming.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Wie zit je te appen?
Zijn vriendin.
Hij zegt niks.
Het is klaar, toch?
Ja.
Nee.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.